Thank you. Goedemiddag gemeente, ook gasten in ons midden, ook degenen die via de livestream verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze eredienst, het is een leerdienst vanmiddag, waarbij wij bij zondag 36 van de catechismus stilstaan. Volgende zondag 12 juli zullen voor u voorgaan in de morgendienst ikzelf en 's middags dominee A. den Boer. En de dienst begint dan om 4 uur. Dinsdag 7 juli is er 's avonds om 8 uur gebedskring bij Sander Wisse. Dat is aan de Grashorst 68. Zaterdag 11 juli zal er weer een evangelisatieactie worden gehouden. Er wordt om 9 uur verzameld bij de kerk om daarna het dorp in te gaan. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Dan zijn er de collecten in deze dienst. De eerste is voor de diaconie en bestemd voor eigen gemeente. De tweede is voor pastoraat en eredienst. En de derde is voor de kerkvoogdij bestemd. En er is ook een deurcollecte die voor de zending van de hersteld hervormde kerk is. Van harte bij u en bij jullie aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Weet het, zondag 36 gaat over het derde gebod. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Maar het tegenovergestelde, het goede gebruik van de naam van God, dat doen we met Psalm 75. En dezelfde kinderen kennen die. U alleen, u loven wij. Dan maken we de Heeren samen groot. 75 vers 1. Samen in gemeenschap met de wereldwijde kerk en de kerk van alle tijden ons geloof belijden. En daarna zingen we Psalm 52 van deze God, het zevende vers: Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En de dichter zegt over de naam van God, die is voor het oprechte gemoed goed. Veelzeggend. 52 vers 7. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene en christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Achter in het psalmboek staat een gebed speciaal voor de leerdienst. Die wil ik samen met u bidden. Laten wij bidden. O hemelse Vader, uw woord is volkomen en bekeert het hart. Uw woord is een betrouwbaar getuigenis. Uw woord geeft wijsheid aan ongeleerden. Uw woord verlicht de ogen. Uw woord is een krachtig middel tot zaligheid voor allen die geloven. Maar omdat wij van nature blind zijn en onbekwaam tot enig goed, en dat u ook niemand wilt aanzien dan die nederig en verslagen is van hart en die ontzag heeft voor uw woord, daarom bidden wij, wilt u ons duister verstand verlichten met uw Heilige Geest en ons een ontvankelijk hart geven dat bevrijd is van alle vooroordelen en vleeselijke wijsheid die vijandschap is tegen u. Geef dat wij, als we uw woord horen, het op de juiste manier begrijpen en dat we ons leven daarop afstemmen. Wil ook genadig bekeren al degenen die van uw waarheid afdwalen, opdat wij allen en samen u mogen dienen in heiligheid, in gerechtigheid, al de dagen van ons leven. Dit vragen wij u alleen om Christus wil, die ons in zijn naam heeft leren bidden en ook heeft beloofd te verhoren. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan een aantal schriftgedeelten lezen over de naam van God. En de eerste die we met elkaar openslaan is Exodus 3, de verzen 1 tot en met 15. Dus Exodus 3, vers 1 tot en met 15. Dat is de eerste keer dat God zijn naam uitspreekt naar Mozes. Wij lezen daar het woord van God. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg Gods tot Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie het braambos branden in het vuur. En het braambos werd niet verteerd. En Mozes zei, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig land. Hij zei verder, ik ben de God van uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde om God aan te zien. En de Heere zei, ik heb heel goed gezien de verdrukking van mijn volk dat in Egypte is. En ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik neergekomen dat ik het verlos uit de hand van de Egyptenaren en het opvoer uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiend van melk en honing, tot de plaats van de Kanaanieten en van de Hetieten en van de Amorieten en van de Ferizieten en van de Hevieten en van de Jebusieten. En nu, zie, het geschrei van de kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaren hen verdrukken. Zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zei Mozes tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zei, ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer ge dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij die de God dienen op deze berg. Toen zei Mozes tot God, zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen, de God van uw vaderen heeft mij tot jullie gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam, wat zal ik dan tot hen zeggen? En God zei tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zei hij, alzo zult ge tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot jullie gezonden. Toen zei God verder tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere, uw vaderen God, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot uw lieden gezonden, en dat is mijn naam eeuwig, en dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Dan bladeren wij door naar het Nieuwe Testament. Dat zal in de preek ook naar voren komen. Johannes. Johannes 17. We lezen niet het hele hoofdstuk, maar we beginnen bij vers 1. Ik zal op een gegeven moment een sprong maken. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Er komt een hele bijzondere tekst over de naam van God. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Tot zover. En aan het einde van het hoofdstuk komt dat nog een keer terug in, laten we even bij vers 25 beginnen. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend, dat is beleden, dat gij mij gezonden hebt. En nu komt hij weer. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Nu gaat er iets van die naam open. Ziet u dat? Dat de liefde die u tot mij hebt in hen zij. Dan bladeren we door naar nog een hoofdstuk. 1 Timotheus 1. En we lezen vers 12 tot en met 17. Dus 1 Timotheus 1 vers 12 tot 17. Dus ik hoop dat u de volgorde begrijpt. Dus eerst Exodus 3, waar God voor het eerst zijn naam openbaart aan Mozes en Israël. En dan komt Jezus, de Zoon van God, en die zegt: ik heb uw naam aan de mensen geopenbaard, opdat uw liefde, die u voor mij hebt, in hen zij. En dan komt u hier in 1 Timotheus 1 een getuigenis van Paulus tegen, dat hij zegt: dat heb ik dus aanvankelijk niet begrepen. Ik heb dat niet herkend als openbaring van Gods naam. En hij noemt zichzelf dan een godslasteraar. Lees maar mee, vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Maar de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Ziet u dat hij die liefde van God in hem heeft leren kennen, waar Jezus het over had? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste zondaar ben, al zijn langmoedigheid, zijn geduld zou betonen, tot een voorbeeld voor degenen die in hem geloven zullen, ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Aan het eind die lofprijzing. Dat is precies wat het derde gebod juist wel wil bereiken. Weet je, tot zover de schriftlezingen. Wij gaan de catechismus zondag 36 lezen. Het derde gebod kent twee zondagen in de catechismus. Want in zondag 37 wordt ook nog het eedzweren behandeld. En ik ga toch proberen om dat apart te doen. Zondag 36, vraag 99. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren nog misbruiken. Noch ons met ons stilzwijgen en toezien aan zulke schrikkelijke zonden, deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam van God niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, op de juiste manier beleden wordt, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. 100. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertoont die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, ja zeker. Want er is geen groter zonde nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. We zien dat in het Nieuwe Testament de doodstraf niet meer gebeurt, maar dat God op een andere manier het lasteren van zijn naam straft. Geweten tot zover de schriftlezing en de catechismus. Ik vind het een mooie tekst om centraal te stellen, komt ook in de preek naar voren. Johannes 17, vers 6, ik heb hen uw naam geopenbaard. En dat zegt Jezus. Het derde gebod, ten eerste het geheim van die naam, ten tweede het eren van die naam en ten derde het niet misbruiken van deze naam. Dus het derde gebod, ten eerste het geheim van de naam, ten tweede het eren van de naam en ten derde het niet misbruiken van deze naam. We gaan met elkaar zingen, u krijgt gelegenheid om vooraf God en zijn koninkrijk met u en jouw gaven te dienen. Hij zegene ze. Wij gaan zingen de 10 geboden des Heren. En daarvan de versen 2, 4 en 9. Psalm of de 10 geboden des Heren, vers 2, 4 en 9. stel je voor, jongelui, dat je telefoon trilt en je pakt hem. Groepsapp van je klas. En je opent hem en meteen zie je een naam. En weer. En je scrolt nog verder terug. En weer. Je hebt niks geappt. Hé, ze hebben het over mij. Maar als je verder leest, dan zakt de moedje in de schoenen. Er worden allemaal dingen over jou gezegd die helemaal niet waar zijn, die niet kloppen. Ze verzinnen allemaal verhalen en die anderen die praten allemaal mee. Iedereen heeft zijn mening, maar niemand weet hoe het echt zit. Dat doet wel pijn, toch? Niet alleen omdat die verhalen niet kloppen, maar omdat het over jou gaat. Die naam, daar bedoelen ze jou mee. Jouw naam is niet zomaar een woord. Maar je naam hoort bij wie jij bent, hè? Bij je identiteit, wie je bent. Bij jouw leven, bij jouw gezicht. Waarschijnlijk zien ze die ook voor zich als ze typen over jou. En je kijkt daarom ook automatisch op, hè, als iemand je roept, je naam noemt. Dan denk je, hé, bedoelen ze mij? Ik hoor mijn naam noemen. En stel je voor dat je op het plein loopt en aan de overkant hoor je ineens jouw naam. Nou, wat doe je dan? Kijk je op, toch? Zouden ze mij bedoelen? En je loopt er naartoe. Maar niemand kijkt je aan. Niemand kijkt je aan. Ze praten wel over jou, maar niet met jou. Ze gebruiken jouw naam, wat zeg ik? Ze misbruiken jouw naam. En als dat heel vaak gebeurt, dan voelt dat als pesten, hè? Als pesten, dan voel je je genegeerd. Je voelt je geminacht, bespot. Je naam is toch wel heel kostbaar voor jezelf. Het gaat echt over jou. Je naam is zo'n beetje losgeraakt, hè, van wie je bent. Ze noemen hem gewoon een stopwoord bijna. Nou, dat is nou precies hoe God ook het ook voelt. Gods naam is heilig. En als zijn naam wordt uitgesproken, dan kijkt God. Dan hoort hij dat. Maar de mensen kijken een hele andere kant op. Ze denken niet eens aan hem. Ze gebruiken het als stopwoord. En anderen die praten over God en noemen dan zijn naam op een manier die hij helemaal niet herkent. Het gaat helemaal niet over hoe het echt is. Wie hij is. God wil dat je zijn naam gebruikt op een manier die klopt met wie hij is. Dat je hem uitspreekt en dat je aan hem denkt als je hem uitspreekt. Dus niet zomaar klakkeloos, zonder over hem te denken. Maar dat als je hem uitspreekt, dat je ook echt aan God denkt. En dan zegt dit gebod, u zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden, zijn naam ijdel gebruikt, verkeerd gebruikt. Over welke naam gaat het? En misschien zeg je wel, ja, maar God heeft toch heel veel namen in de Bijbel. Ja, dat klopt, dat lijkt tenminste zo. Maar God heeft maar één naam. Eén naam. Al die andere namen zijn omschrijvingen of titels van hem. Dat is net als met onze koning, hè. Onze koning heeft een voornaam, een roepnaam. Willem-Alexander. Maar als jij naar hem toe gaat, dan mag je hem zo niet aanspreken. Dat is niet de bedoeling. En dan gebruik je majesteit, hè, als aanspreektitel. Maar hij heeft nog wel meer titels, hè. Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, graaf van Leerdam, heer van Ameland. Je kunt er nog heel veel andere noemen. En die titels vertellen iets over zijn verantwoordelijkheid. Over zijn positie. Maar dat is niet zijn naam. Ik bedoel, koningin Maxima, die gaat hem niet aanspreken met markies van Veren of zo. Dat denk ik niet. Hij heeft maar één naam voor degene die heel dicht bij hem staan. Dat is zijn vrouw, dat zijn zijn vrienden, misschien wat collega's ook. En die mogen hem aanspreken met, Willem-Alexander. Zo is het ook met God. God heeft maar één naam. Eén naam. En die ene naam is bestemd voor de mensen die heel dicht bij hem staan. Die die naam mogen noemen. En al die andere namen, ik kom er zo nog even uitgebreid op terug. Maar al die andere namen zijn titels van hem. Of omschrijvingen van hem. Ik zal er een paar noemen. Adonai, hè, in het Hebreeuws. Adonai. Dat betekent Heer van het Al. Meester. Of El. God. De Sterke. Dat zit ook in Baal, hè. Dat woordje Al. Allah, weet je wel. Al, dat is hetzelfde woordje als El. Dat betekent gewoon God. En Elohim, ook God vol van majesteit en macht. El Shaddai, misschien kent u de heilige oorlog van Bunyan wel. John Bunyan. El Shaddai. God de Almachtige. Dat is ook een naam, maar dat zegt iets over hem. Of El Elyon, God de Allerhoogste. El Olam, God de Eeuwige. En Hagar, die bij die waterput ligt, zonder dat ze het weet, en later het wel ontdekt en dan ineens haar dorst kan lessen, die zegt El Roy. Dat betekent God die mij ziet. Zo noemt ze God, die mij ziet. Maar het is niet zijn naam, het is een omschrijving. En zo zijn er nog veel meer te noemen. Maar gemeente, God heeft maar één echte naam. Een soort roepnaam, laat ik het zo maar even zeggen. Die hoort echt bij zijn persoon. En daarmee roepen degenen hem aan die hem heel goed kennen. Aan wie hij zich zo heeft bekendgemaakt en voorgesteld. Die naam is zo heilig, dat is zijn verbondsnaam, zo heilig dat de Joden hem niet eens uit durven spreken. Hè, als je dan de Hebreeuwse tekst las toen ik Hebreeuws moest leren, toen mocht ik die naam, J-H-W-H, mocht ik niet uitspreken.
Dan moest ik de C, Adonai,
uitspreken. Zo heilig is die naam. En trouwens, in onze vertaling is het ook zo in het Nederlands. Want deze naam wordt in de Bijbel niet vertaald. In Statenvertaling niet, HSV niet, maakt niet uit. Daar staat dan een andere titel en dat is Heren met hoofdletters, maar dat is niet de vertaling. Maar daardoor herkennen we wel dat dat zijn echte roepnaam is. De naam van God. Zo heilig. Die naam is voor het eerst, je komt hem niet voor het eerst tegen in Exodus 3... Als het goed is, als u een beetje de Bijbel kent, is het misschien wel eens opgevallen. Genesis 1 nog niet, Heren met kleine letters. En dan in Genesis 2 ineens komt deze naam boven. Maar dat is met terugwerkende kracht. Dat heeft Mozes opgeschreven nadat hij deze naam van God heeft gehoord. En toen kwam hij erachter dat het een naam was die relatie aanduidt. Dus contact met mensen maakt, iets van over en weer wordt. En waarom dan Genesis 2? Omdat daar de mens geschapen wordt. En je echt gaat inzoomen op de mens. En daar, de mens is voor God bedoeld. En dan gaat hij die naam gebruiken. Exodus 3 vers 15. We hebben het samen gelezen. Hele bijzondere geschiedenis. Mozes is daar in de woestijn. Is daar bezig met het hoeden van de kudde. En ineens ziet hij daar, kinderen, dat weet je wel, een braambos in brand staan, hè? En de vlammen slaan eruit. En normaal zou een braamstruik helemaal verbranden. En zou de andere eromheen aansteken. Maar deze doet dat niet. Die brandt wel, maar hij verbrandt niet. Dat is vreemd. En dan wil Mozes toch even gaan kijken. Als hij heel dichtbij is, hoort hij ineens een stem. Mozes. Mozes. Niet dichterbij komen. Blijf staan. Doe de schoenen van je voeten. Want de grond waarop jij staat is heilig land. En dan gaat die stem verder iets zeggen tegen Mozes. Hij zegt, jij gaat mijn volk Israël uit Egypte leiden. Bevrijden. Wat een onmogelijke opdracht. Hij schaapherder in een afgelegen woestijn met deze opdracht. En dan zegt hij ook, wie ben ik? Wie ben ik? Dat ik dit doen zal. Straks vraagt het volk, wie heeft jou gezonden? Hoe is dan zijn naam? Moet ik dan zeggen. En dan zegt de Heere tegen hem. ik ben. In onze vertaling staat ik zal zijn die ik zijn zal. Maar een eindje verderop staat ik ben. Dat is nog iets korter. En ik denk in de HSV ook. Ik ben die ik ben. Dat is mijn naam. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, die heeft mij tot u gezonden. Dat is mijn naam, eeuwig. En mijn gedachtenis, van geslacht tot geslacht. Ik ben, moet je eens over nadenken, ik ben. God is altijd ik ben. Dat betekent dat hij er nooit niet geweest is. God is er altijd al geweest. Kijk, al het andere hier in deze werkelijkheid van mijn leven heeft ergens een begin gehad, hè? Heeft een begin. Maar God heeft geen begin. God is altijd ik ben. God heeft ook geen einde. Want in de verre, verre, verre toekomst is God nog steeds de ik ben. Dus het duidt ook iets aan van de eeuwigheid van God. Nog iets anders. God is ook altijd op alle plekken ik ben. Hij is overal. Want stel je voor dat er een plekje was waar dit niet voor God ik ben. Dan zou er een stukje in de schepping zijn waar God niet was. Maar God zegt ik ben. Zonder enige voorwaarde. Overal waar jij bent Mozes, daar ben ik ook. Dus als jij bang bent om naar Farao te gaan, in je eentje. Om te vragen of je het volk mag uitleiden uit Egypte. Het volk waar die zoveel economisch voordeel uithaalt en die nooit gaat loslaten, herinner je dan mijn naam. Ik ben. Daar, waar jij dan staat, daar ben ik. En op dat moment, als je misschien bang bent en denkt, misschien gaat stotteren, hè, dat deed Mozes, hè, een beetje moeilijk praten, denk dan aan mijn naam. Ik ben. Een prachtige, ja, diepe openbaring van wie God is. En straks, hè, als je voor een muur van water staat, voor de Rode Zee, dan denk je, daar heb ik eindelijk het volk uitgeleid, ben ik zover, en dan staan we voor het water, kunnen we geen kant meer op, rechts, links, moeras, achter ons, Farao met zijn ruiters. Wat doe je dan? Deze naam, ik ben, ook daar ben ik. Gemeente, dat is zo troostrijk. Dat waar je ook bent, in welke situatie je ook bent, denk aan de naam van God. God is erbij. En het mooie is dat, ik was het vanmorgen nog in mijn stille tijd, ben ik in Deuteronomium bezig. En daar zag ik Deuteronomium 32 vers 3. Daar zingt Mozes het lied van Mozes. Derde vers. En dan zegt hij bij vers 1, neig de oren, hemel. Ik zal spreken en de aarde die horen de redenen van mijn mond. Waar u ook bent, luister. Want ik zal, let op, de naam van de Heere uitroepen. Hij heeft zoveel gezien van die naam. Dat hij zegt, ik wil het alleen nog maar over die naam hebben. Geef onze God grootheid. Kijk, dat is de bedoeling. Weet u wie dat ook door had trouwens? King Gabban, hè? Van Sela, u kent ze wel toch? Toen ze heel ernstig ziek was, heeft ze dat kernachtig verwoord in een lied waarvan ik geloof dat het een klassieker is geworden. En iedereen aanspreekt. Een gave van de geest. Zij zong van deze naam. Waar God mee zich bekend maakte aan Mozes. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig. Zij snapte die naam, hè? Deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, ik bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben. En morgen ben ik er nog. En overmorgen. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend, dichtbij. Dat zongen we net, hè, Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Ontroerend dichtbij. Juist in onmogelijke omstandigheden is dat soms het enige wat je overhoudt. Weet u nog van David bij Ziklag? Die preek. David sterkte zich in de Heere zijn God. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Toch wel een geheimenis, die naam. Je bent er zomaar niet klaar mee, hè? Om helder te krijgen van wat is dat nou precies? Wie is God, hè? Zeker als je kijkt naar Israël, dan is het helemaal verbazingwekkend dat God zegt, ik ben bij jullie, erbij, altijd, overal. Wat er ook gebeurt, ik laat je nooit in de steek. En wat voor een volk is dat? Onvoorstelbaar. Opstandig. Ongehoorzaam aan God. Hoe vaak stonden ze niet met gebalde vuisten naar God toe? Dat God op meerdere keren op het punt heeft gestaan om zijn volk definitief uit te roeien. En dan toch die naam. Mozes zegt, Heere, wat zult u dan met uw grote naam doen? En dan gaat God toch weer overstag. En toch weer verder met zijn volk. Die naam zegt wie hij is in alle omstandigheden. En dat is toch wel het geheim van de Bijbel. Hè? Die genade van God in onze zondigheid, in onze verlorenheid, in onze, wat zal ik zeggen, in ons onbegrip vaak van God. God die het kwaad ook in ons leven niet kan luchten of zien. Zo is het ook. Die de zonde haat. Maar, en dat is het geheim van die naam, die vol ontferming, vol erbarmen is over mensen. Moet je niet uit elkaar trekken. Want hij is het. Die, als je de tabernakel, weet u dat nog? Als je het binnenkwam, de prekenserie, dat was het eerste wat je tegenkwam. De brandofferaltaar. Hè? Daar legde je het offer, werd erop gelegd, waar je je hand op gelegd had. En je zonde had beleden, zodat die zonde op het offer die kwamen. En de priester nam het en legde het in het vuur. En over de rug van dat offer reikt God de zondaar de hand. Barmhartig en genadig is de Heere. Het is het geheim van de hele Bijbel. Dat God zich in die naam openbaart. Het is een bloem in de knop die gaandeweg helemaal open gaat en bloeit. Volop bloeit in Jezus Christus. En als de geest komt, uitgebloeid is en dan vrucht gaat dragen. Kijk, dat geheim van die naam is vlees en bloed geworden in Jezus Christus. Hoor hoe hij tot zijn vader bidt. In dat hele intieme gebed tussen hen beiden. Vader. Ik heb hen uw naam geopenbaard. Nou, ik denk dat u nu wel weet welke naam dat is. Ik ben. Overal, altijd. Ook midden in jouw zonde ben ik. Kijk maar aan het kruis. God met ons. Dit is de naam van God. Ik droeg jouw schuld en... Als je dat gaat zien, dat God ons zo lief had, dat hij dat ervoor over had, zijn enige zoon, dan is die naam aan de voet van het kruis, is tot onze vreugde nabijer dan ooit. Onnoembaar aanwezig, deelt hij mijn, uw, jouw bestaan, hè? Juist aan het kruis. En aan het einde van het hogepriesterlijk gebed, zegt hij, ik... heb hen uw naam bekendgemaakt, Heere. En ik zal hem bekendmaken. Hij staat nog voor het kruis, maar dat zal gebeuren. Opdat de liefde die u tot mij hebt, eeuwige liefde, goddelijke liefde, in hen zij. En ik in hen. Kijk, hier kom je bij de inhoud van de naam. Dit is de inhoud. Liefde van God. Onuitputtelijke liefde. Die God met u, met jou, met mij echt wil delen. En die door die deur, Jezus Christus, wonderlijke naam van God, ons toestroomt als een fontein die nooit opdroogt. Een oceaan waar je in kunt zwemmen. Hè? waar je van mag drinken en je dorst mag lessen naar God. Dit is de naam van God, ik ben die ik ben. Daarom zegt Paulus ook, hè, als die stokbewaarder helemaal in paniek is en het gewoon niet meer weet, dan zegt hij, wat moet ik doen om zalig te worden? Eén ding, jongen, één ding. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. Les je dorst aan Hem. En God zal je leven. God zal je alles vervullen in jou. O naam aller namen. Toch aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden. Ja, zo zongen ze verder. Van Jezus, mijn Heer. En ik kan me niet voorstellen, als u hem kent en jij, die naam raakt je. Die naam raakt je. Jezus. Ik weet dat ik toen tot geloof kwam en die naam hoorde, dat ik gewoon stil viel. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Zo vol God daarin naar me toe kwam. Met zijn genadige liefde. Dat ik sprakeloos was. Van die naam. Ik ben bij jou. Onnoembaar. Aanwezig. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood. Dat kan toch niet? Toch? Ik ben. Ook dan. Geen dood. En geen leven. Geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Een jong gemeentelid schreef me afgelopen week iets moois dat ik dacht, ik heb toch even gevraagd of ik het mocht delen. Dat ga ik niet zomaar doen natuurlijk. En dan mocht. Ik dacht, jij snapt het. Leer mij, Heere, u te eren. Op de manier waarop u helemaal tot uw recht komt. Helemaal zoals u echt bent. Dan blijft u over, Heere Jezus. Ziet u die stap? Ik heb hen uw naam geopenbaard. Dan blijft u over, Heere Jezus. Dan krijgt u alle ruimte. En u vervult de hele ruimte van mijn leven. Die verdient u. Die moet u krijgen, Heere. En die zult u ook krijgen. Gelukkig zorgt u daar zelf voor 100% voor. Ik ben. Altijd. Overal, in alles. Dat is zijn naam. Kijk. Ik heb lang gedubt of ik dit zo zou, de preek zou beginnen. Maar ik dacht, ja, anders kun je het gebod niet snappen. Waarom het in de dankbaarheid staat. Dan ken je deze naam. Ziet u? Kijk, dat iemand die naam niet kent, buiten. Nooit van hem gehoord heeft. En dan die naam gebruikt als een krachtterm of als een vloek of wat dan ook. Hè? Ja, dat is onwetendheid. Maar als wij het doen, dan wordt het een heel ander verhaal. U, ik ben de Heere uw God. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Dat snapt u wel, denk ik. Dat die naam zo heilig voor je is. Zo kostbaar. Naam aller namen. Aan u alle eer. Het klinkt in door. Hè? Het hart van God klopt erin. De barmhartigheid, het erbarmen van God. Zijn brandende liefde voor jou, voor u. Ja. Die naam wil je dan alleen maar eerbiedig gebruiken. Lijkt me. Toch? Lijkt me wel. En hoe meer je hem groot maakt. Sprak pas een gemeentelid, dat vond ik heel mooi. Die zei, soms ben ik bang en verdrietig. Maar dominee, ik ga gewoon zingen. Ik ga zingen. Tot eer van God. Psalmen, lofzangen, maakt niet uit. En ze zegt, hoe meer ik zing, hoe groter God wordt. En hoe kleiner dat wordt waar ik bang voor was. En waar ik overin zat. Nou, dat vond ik een mooie tip om door te geven, toch? Juist, de aanbidding van God. Want hoe groter God wordt in jouw gedachten, in uw gedachten. Hoe kleiner datgene wordt waar je hier op aarde zo vol van bent. Hè? Waar je eigenlijk zo door ingepakt wordt. Hè? Dat kunnen hele alledaagse dingen zijn. Hè? Waar je denkt, ik zit er helemaal in vast. Ik kom er niet uit. Hè? Dat de lofprijzing aan God je daaruit losmaakt. En je wordt ook zo nederig. Echt waar? Ja, je wordt heel nederig. Want hoe meer je God groot maakt, hoe meer je beseft, hij is nog veel groter. Nog vele malen groter. Ik schiet zo tekort. Dus je wordt zelf ook heel klein. Dat is ook de bedoeling. Ootmoedigheid. Dat is het gevolg van de aanbidding van God. Aanbid hem met ootmoed. En daarom stem ik ook. En ik hoop dat jij dat ook doet. Hè? En u van harte in. Met het antwoord van 99. En dan die tweede helft. De positieve kant. En je verlangt de heilige naam van God. En heilig wil zeggen, er is maar één naam zoals die. Eén naam zoals die. Dat is heilig. Er is geen andere naam. Ik verlang die naam, die heilige naam, niet anders te gebruiken dan met ontzag, met eerbied. Op de manier zoals God het bedoeld heeft. De juiste manier. En hoe is dat de juiste manier? Nou ja, ik zou zeggen, door het geloof in Jezus Christus. Want hoe kun je God anders kennen? Dus door het geloof in hem kom je echt toe aan de aanbidding van God. Zoals God het bedoeld heeft. Ga je hem prijzen in je woorden, maar ook in je daden. Je leven gaat ook spreken. Psalm 72 vers 11. Die eindigt zo. En gelooft zij de naam van de heerlijkheid. Zijn heerlijkheid. De naam van zijn heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. En de hele aarde worden vol van zijn heerlijkheid. Halleluja. Loof de Heere. Ja, dan ga je de psalm ook steeds weer waarderen. Ik zou de psalmen nooit willen schrappen, dat zal ik u eerlijk zeggen. Zo rijk van inhoud. Maar wel door die bril, door Jezus heen. Dat als je bij het kruis staat, dat je dan pas ziet hoe rijk van eer de naam van God is. En dat hij tot onze vreugde zo nabij gekomen is. Dan ga je de psalmen anders zingen, hè? De psalmen anders zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Die naam is voor het oprechte gemoed. Dat in het licht van God wandelt. Voor al zijn volk, zijn gunstvolk, goed. Maar hoe kun je hem dan ijdel gebruiken? Dat is dan wat het gebod echt zegt, hè? Ijdel. Nou, dat zegt het antwoord. Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken. Drie dingen worden hier genoemd. Vloeken. En twee dingen over de eed. Het is een valse eed. Maar dat komt de volgende keer aan de orde, hoop ik. En ook onnodig zweren. Die komt ook de volgende keer. Dus we gaan nu echt alleen hebben over vloeken. En ik dacht lasteren ook wel. Dat zijn toch twee verschillende dingen. Vloeken en lasteren. Maar stel je voor dat je in de auto rijdt. En je hebt gewoon voorrang. En opeens schiet er zo'n bestelbus, zo zonder op of om te kijken, voor je auto langs. En je trapt vol op de rem. Je hart klopt in je keel. En voordat je te ergen hebt, is het woord er al uit. Misschien herkent u dat wel. Misschien niet in de auto dan, hè, maar misschien wel in op het sportveld. Ja, daar zeker. Of op een andere plek, hè? Maar als je vloeken, de naam van God gebruiken, de naam van Jezus bijvoorbeeld, hoor je heel erg veel, vind ik. Jezus hoor je echt veel noemen. Ja, dat komt vaak voort, vloeken uit schrik of frustratie. Daar heb je er vaak niet over nagedacht en het is eruit voordat je het weet. Maar het is wel zonde, want je gebruikt hem waar die niet voor bedoeld is. En het gebeurt ook zo vaak, ik heb zo vaak toen ik zelf bij Hoogvliet wakkervullen was. Ja, toen zat je er middenin en ik vond het heel lastig om te zeggen, eerlijk gezegd. Ik voelde van binnen, ja misschien, ik moet er ergens ooit iets van zeggen. En toen had ik een keer in een gesprek met een collega, het was een goed gesprek. En toen zei ik van, joh, ik wil even één ding kwijt. Ja, je gebruikt een naam die voor mij heel kostbaar is. Welke naam dan? Jezus, wat doe ik dat? Oh, ik heb het helemaal niet door. En dat meende hij echt. Het was gewoon echt oprecht. Hij had het niet door. Maar hij zegt, ik zal erop letten. Heel respectvol, ik zal erop letten. En maar heel veel mensen hebben niet door dat ze dat woord, die naam, gebruiken. En dat, helaas gebeurt het ook kerkmensen. Ik hoorde van een jongere die van een reformatorische school naar een algemeen christelijke school ging. Dat hij daar, op die christelijke school, minder vloeken hoorde. Daar schrik ik wel echt van. Dat dat zo is. Ik dacht dat het wel meeviel. En toen zei ik dat eens een keer tegen een leerling. Ik zeg, ik hoor zelden een vloek. Ja, als u erbij bent. Ja. Maar het gebeurt veel meer dan u denkt. Het is wel om te huilen, toch? Kinderen van het verbond. Die van het geheim van die naam. Zoals we net hebben met elkaar. Gedeeld hebben met elkaar. Je mag weten van dat geheim. En dat je dan die naam gaat gebruiken, ziet u. Jongens, meiden. Maar ook alle gemeenteleden. Maakt niet uit wie. Ja, ik doe het zo ongemerkt. Ja, is dat echt zo? Is dat echt zo? Weet u, Jezus denkt daar toch anders over. Matthäus 1, 2, 3, 4. Die kun je wel onthouden. 12 vers 34. Matthäus 1, 2, 3, 4. Daar staat, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Het feit dat je zo makkelijk de naam van God misbruikt, laat zien dat er iets met je hart niet in orde is. Dat dat diep in je hart verankerd zit. Hoe je over God denkt. Moet je eens eerlijk over nadenken. Als je vloekt, de naam van God misbruikt. Hoe denk jij nou eigenlijk, of u, over God? Want ik weet één ding zeker. Als de liefde van God in je hart woont, ga je er echt verdriet van krijgen als je dat doet. Dat wil je gewoon niet meer. En dat je, als je net uit zo'n leven komt waar je dat heel veel gedaan hebt, is dat niet ineens zo over. Dat weet ik ook wel. Dat is een hele strijd waar je last van hebt. Maar je hebt er wel verdriet van. Dat weet ik zeker. En je zult het belijden aan God. Dat het je niet lukt om zijn naam op een goede manier te gebruiken. Om hem te loven en te prijzen. En ook als je het hoort van een ander, doet ook verdriet. En Leviticus 24 vers 15 staat hoe God dat opneemt. Oude Testament, maar toch, het zegt wel wat. Dan zegt hij, jij zult je zonde dragen. Wat betekent dat? Nou, dan sta je buiten de verbondsgemeenschap. Dat is ook wat. Moet je over nadenken. Buiten het volk wat het geheim van die naam kent. Je staat er buiten. Als jij door jouw woorden laat zien dat ik voor jou niet die heilige, die enige God bent. Dat je mij niet eert en dient. Laat ik aan jou zien wat jouw keuze betekent. Dat is eerlijk. Dat is eerlijk. Dan draag ik jouw zonden niet. Maar dan moet je ze zelf dragen. Is er een weg terug? Eén weg. Er is één weg terug. En dat is Jezus. Het kruis. Kom met je zonde van je mond, van je tong. Kom naar het kruis toe. En vertel het hem eerlijk. Dat je dat gedaan hebt en dat je er ook spijt van hebt. Dat je er berouw van hebt. Want daar zie je wat de naam van God inhoudt. Hè? Nergens helderder dan daar. Bij u is vergeving. Opdat u gevreesd wordt. Echt. Voor deze zonde is ook vergeving. Dan is er barmhartigheid bij God voor de grootste van de zondaren. Reikt hij jou, wat een genade, hè? Reikt hij jou toch weer de hand. Dat is die naam, ik ben. Ook als jij daar bent. Ik zit ook wel te denken aan boeken, films. Ik denk dat ze er vol mee zitten met vloeken. De naam van God. Mag ik eens vragen, wat doe je, hè? Ga je door als je een film hebt waar, nou, laten we zeggen, meerdere vloeken voorkomen? Kijk je hem dan helemaal uit? Ja, het is ook spannend. Ik kan hem echt uitkijken. Ik vind het zo romantisch. Maken we ons dan door dit stilzwijgen en toezien, niet erop reageren, aan deze verschrikkelijke zonde schuldig? Dat is wat de catechisme zegt, hè? En dan verwijzen ze naar de tekst in Leviticus 5 vers 1. Maar als je goed kijkt naar die tekst, we gaan hem even niet bijhalen, moet u thuis maar even doen, dat heb ik voor u gedaan. Dan gaat het daar niet over iemand die in het algemeen vloekt. Het woord vloeken wordt gebruikt. Maar het gaat over een situatie dat je voor de rechtbank staat en dat je onder ede moet vertellen wat je gezien hebt. En dan beloof je dat je de volle waarheid vertelt, niks achterhoudt. Als je dan toch een deel van de waarheid achterhoudt, verzwijgt en je hebt toch Gods naam aangeroepen, dan maak je je schuldig aan een hele ernstige zonde. Je spot echt met God. Dat is eigenlijk hetzelfde als vloeken. Dat wordt bedoeld met zwijgen, daar in die tekst. Je verzwijgt iets. Maar één ding kun je er wel uithalen voor alle situaties, dat God ons zwijgen dus ook serieus neemt. Met zwijgen zeg je ook iets, toch? Ja, denk het wel. En daarom moet je de vraag stellen, als je films kijkt en je hebt er eentje bij zitten waar veel vloeken in voorkomen, wat doe ik? Ik zou die vraag stellen. Wat doe ik als Gods naam wordt onteerd? Doet het mij nog pijn? Raakt het mijn hart nog? Of niet meer? Ben ik dan niet heel ver van God afgedwaald, dat het me niet meer raakt? Snap je? Dat is een eerlijke vraag die je moet stellen. Wil je dat nog kijken? Want als een film zo vol zit met dit soort woorden, is de vraag of de inhoud ook, dat God daar blij mee is met die inhoud. Ik vrees van niet. Maar dan moet je zelf maar goed over nadenken. Wat doe ik als Gods naam wordt onteerd? Doet het mij nog pijn? En zo niet, hoe komt dat? Ben ik dan niet ver van God weg? En ik vind het ook heel lastig, u niet? Hè, als er gevloekt wordt in een omgeving, nou, stel je voor dat je in een omgeving werkt waar het veel gebeurt, moet je dan elke keer zeggen, hé, dat mag niet. Ik weet dat ik in een lift op de VU omhoog, 20 man erin, hutje mutje, en dan werden we toch gevloekt in die... Ik was gewoon met stomheid geslagen, ik ben er weer uitgegaan, ik heb niks gezegd. Ik heb wel schuldig met een schuldig gevoel rondgelopen die dag. Ik dacht, wat ben je eigenlijk een lafaard eigenlijk. Op dat moment durf je gewoon niks te zeggen. Snap je dat? Denk het wel, hè? Ik denk dat allemaal wel eens hebben, denk ik. Moet je dat nou zeggen? Hé, dat mag niet. Nou, gemeente, als je mensen in het openbaar terecht wijst, heeft dat vaak een averechtse werking. Als u durft, heb ik er diep respect voor. Maar vaak maak je het probleem alleen maar groter. Is ook niet verstandig. Ik denk dat je veel beter een rustig moment kunt zoeken met die persoon, als je hem nog kent of tegenkomt. En dan dat je dan zegt van, joh, mag ik je iets vertellen? Jij gebruikt heel vaak de naam van Jezus, hè? Voor jou misschien een woord, maar voor mij betekent deze naam alles. Alles. Dus ja, snap je? Nou, heel vaak snappen mensen heel goed wat jij bedoelt. En heel vaak is er ook begrip. En omdat mensen het vaak onbewust doen, en niet expres dus, kan er soms een heel mooi gesprek uit voortkomen. Misschien bij de tweede keer. En iets moois opleveren, dat je iets kunt getuigen van wat die naam wel betekent voor je. En als je in een omgeving werkt waar veel gevloekt wordt, zou ik zeggen, bid dan elke morgen in je gebed, heel concreet, Heere, geef dat ik uw naam heilig. En dat als uw naam wordt onteerd, geef me dan moed, geef me dan wijsheid, dat ik op de juiste momenten mag getuigen van u, en ook op de juiste manier. Bid dat heel concreet. Want het doel is niet dat je gewonnen hebt of zo. Zo van, ik win dan. Of dat je punten scoort bij God, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de naam van God wordt geheiligd en dat anderen voor hem worden gewonnen. Het gaat om zijn eer. En het is ook de manier waarop Jezus de mensen aansprak. Vol van, niet met vingertje, zoals ik, maar vol van genade en van waarheid. Dus wel eerlijk, maar eerst genade. Heel genadig naar mensen toe. En dan eerlijk praten met elkaar. Ik zou die volgorde gebruiken. Ja, dan zijn er ook nog het woord, dat was vloeken, maar we hebben ook nog het woord lasteren. Dat is ernstiger. Dat is echt ernstiger. Want dan moesten mensen gedood worden bij lasteren. Direct. Gestenigd zelfs. Lasteren, wat is dat dan? Is dat anders dan vloeken? Ja, want lasteren dat doe je heel bewust. Met voorbedachte raden ga je God zwart maken. Ga je anderen proberen te overtuigen om niet in God te geloven. En blijkbaar was er in het Oude Testament, was daar geen terugkeer meer mogelijk, omdat je gelijk gedood moest worden, terwijl God zo genadig is, direct met de dood gestraft. We noemen dat in de Bijbel ook wel zondigen met opgeheven hand. Met de vuist naar God. Of vandaag met de middelvinger, zou ik zeggen. Je middelvinger opsteekt naar God. Heel bewust. Jezus noemt in Matthäus 12 vers 31, heeft hij het over lasteren van de Heilige Geest. Heb je dat wel eens gelezen? Dat is als je het evangelie kent. Dus je hebt de Bijbel. Je bent naar de kerk geweest. Heel helder. En wat ga je doen? Je gaat de waarheid verdraaien, bewust. Uit minachting van God. En je gaat expres dingen doen die God niet wil. Terwijl de Heilige Geest zich aan jou opdringt, of aan u, met zijn genade, sla je tegen beter weten in een weg van verharding in. Dat doe je zelf. En ik zeg u, het is een weg waar niemand van is teruggekeerd. Als je heel bewust God gaat lasteren, terwijl je gedoopt bent, christelijk bent, en dan probeert mensen van hem af te trekken, van die weg is niemand teruggekeerd tegen beter weten in. Iemand als Judas bijvoorbeeld was zo iemand. Die had heel veel, Jezus had heel veel geopenbaard van de naam van God. Ook heel genadig, heel barmhartig, rechtvaardig. Maar Judas verhardde zichzelf. En wat zie je dan? Dan zie je ook een oordeel van verharding komen en dan wordt hij overgegeven aan de Satan. Het is echt een hele ernstige zonde. Je moet echt voor waken en bidden. En één ding is duidelijk. Sommige mensen zijn heel bang dat ze dit gedaan hebben. Het lasteren tegen de Heilige Geest. Nou, ik kan één ding verzekeren. Als je er bang voor bent, heb je het niet gedaan. Dan heb je het niet gedaan. Dat is echt waar. Waarom niet? Omdat iemand die dat heel bewust doet, die ligt er geen nacht meer wakker van. Die laat er geen traan om. En u wel. En jij. Dus u hebt de zonde tegen de Heilige Geest, of de lastering van de Heilige Geest, niet gedaan. Echt niet. Er zijn ook mensen die zijn psychisch zwak. En dan heb je je gedachten niet meer onder controle. Ik ben zoals tegengekomen, huilend. Want ik heb steeds vloeken in mijn hoofd. En een godslasterlijke gedachte, die schiet ineens door me heen. En ik vecht er tegen. Hoe meer ik het probeer tegen te houden, hoe meer het er worden. Het is, als je die fles onder water wil houden, dan schiet hij juist omhoog. Dat gevoel heb ik. En dan kun je onder gebukt gaan. En je denkt, Gods kind kan nooit zulke gedachten hebben. Maar wist u, dat is juist de list van de Satan, hè? Om je dat te laten denken. Want er is wel een verschil tussen gedachten die door je heen schieten, zomaar, ineens, onverwachts, en een gedachte waarmee je instemt. Die je bijvalt. Waar je blij van wordt. Er is een verschil tussen aanvechting en er is een verschil met instemmen ermee. Er zijn hele verschillende dingen. Het ene is een aanval van de Satan en het andere is een zonde van jezelf. Simon Omius heeft een boekje geschreven, een oudvader, een Hollands oudvader, Satans vuistslagen. Hij schrijft heel troostrijk aan deze mensen om hen te bemoedigen. Hij zegt, even met mijn woorden voor vandaag, hij zegt, word jij verschrikt van binnen door Gods lastelijke gedachten? Hij zegt, haat je ze echt? Zou je ze onmiddellijk kwijt willen? Dan ben jij geen godslasteraar. Nee. Juist jouw verdriet laat zien dat deze gedachten niet de stem van jouw hart zijn. Absoluut niet. Ze komen uit een andere bron. Maar niet bij jou vandaan. Buig ermee bij het kruis van Christus. Hij zal je niet uitwerpen. Hij zal je in liefde omhelzen. Hij heeft Satan overwonnen. Bij hem vind je rust en veiligheid. Heel mooi wat Simon Omius zegt. En je kunt ook nog lasteren uit onwetendheid. Denk aan Paulus. 1 Timotheus 1, vers 13. Hij zegt, ik was een godslasteraar, dat was voor mijn bekering. Toen ik Jezus een bedrieger noemde, bijvoorbeeld. Maar hij zat zo in zijn Joodse denksysteem, dat hij niet anders kon denken. Dat werd anders toen hij Jezus ontmoette. Toen kwam hij tot bekering. En hij zegt ook, hij zegt, mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het in mijn onwetendheid gedaan heb. Dus daar is wel echt verschil in. Wat voor godslastering is het? Uit onwetendheid of met opgeheven hand, hè? Met die middelvinger, bij wijze van spreken. Want dan, ik zeg echt, u zegt, u schrikt er misschien van, dan kom je niet meer van terug, die weg. Maar als u Hebreeën 6, moet u thuis maar eens lezen, vers 4 tot en met 8 lezen. Het zijn echt woorden waar je van schrikt. Dan staat er echt van iemand die de gave, hemelse gave gemaakt heeft. De krachten van de toekomende eeuw. De waarheid heeft gekend. En dan afvallig wordt. Dat is afvallig zijn. En dan gaan lasteren. Het is onmogelijk om die weer tot bekering te brengen. Dat staat zelf in het woord, hè. En dan vergelijkt hij een vergelijking. En zegt hij, want de aarde, moet je eens luisteren, dat maakt het heel duidelijk. Want de aarde die de regen, die heel vaak op haar komt, indringt. En dan bekwaam kruid voortbrengt. Voor degene door welke ze verbouwd wordt. Die ontvangt zegen van God. Dat is de bedoeling van de regen van het evangelie. Dat je vrucht gaat voortbrengen, ziet u. Maar die doornen en distelen voortbrengt. Die is verwerpelijk. Want dat is niet de bedoeling van het evangelie. En nabij de vervloeking. Welker einde is tot verbranding. Het gaat dus echt over mensen die wel bewust God lasteren, zwart maken en anderen bij hem vandaan willen trekken. Gemeente, er is nog veel meer te zeggen. Maar houd het eerste begin, de eerste helft. Dat is het startpunt. Wat betekent de naam van God voor u en voor jou en voor mij? Ik ben. Denk eens na over die naam. Ik ben. Een kostbaar geheim. Onnoembaar aanwezig deelt hij mijn bestaan. Houd hem in gedachten. Want zijn naam zegt wie hij is. Zodat je hem gaat belijden. En hem gaat groot maken met je woorden. Ook naar anderen toe. Maar ook thuis als je alleen bent. Maar ook met je daden, met je gedrag. Zodat anderen voor hem gewonnen worden. Is God er blij mee? Ja, met lasteren niet, hè. Dat toont hij op. Maar is God blij met lofzang? Zeker weten. De blijdschap des Heren zal uw sterkte zijn. En ik geloof dat dat de tekst is die ons vertelt. De blijdschap des Heren zal uw sterkte zijn. Dat als je God groot maakt, dat de blijdschap in de hemel groot is. En de geest van God is God, hè. Die is God, hè. En die woont ook in je hart. Dus die neemt die blijdschap van God mee in je hart. En je gaat zingen, nog meer zingen van deze God. Hij is onze God. Eeuwig, ik ben. En altijd. Hij zal ons geleiden. Dat is die naam. Tot de dood toe. Halleluja. Amen. Zingen wij Psalm 67. Alle volken moeten deze naam loven. Dat is de bedoeling van God. Het tweede vers. De volken zullen u belijden. Hij zal er ook voor zorgen. O God, u loven al te samen. De landen zullen zich verblijden. En juichen over uw naam. Ik ben. Psalm 67 vers 2. Laten wij bidden en danken. O genadige, barmhartige God en Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft om een verbond der genade op te richten met de gelovigen en hun zaad. U hebt dit niet alleen verzegeld door de heilige doop, maar bewijst dit nog iedere dag als u uw lof volmaakt uit de mond van onze kinderen. En daardoor beschaamt u de wijze van deze wereld. Wij bidden u voor onze kinderen, vermeerder in hen uw genade. Dat zij in Christus uw Zoon altijd toenemen en groeien. Totdat zij een volkomen volwassen ouderdom in het geloof verkrijgen. In alle wijsheid en gerechtigheid. Geef ons ook uw genade, dat we hen in uw kennis en ontzag onderwijzen, zoals u ons bevolen hebt. Opdat door hun godzaligheid, hun dienen van u, het rijk van de Satan wordt verstoord. En het rijk van Jezus Christus wordt versterkt in deze en andere gemeenten. En dit alles tot eer van uw heilige naam. En tot eeuwige zaligheid van onze kinderen. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Die ons als volgt heeft leren bidden en ook beloofd heeft te zullen verhoren. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 145. En u hebt de opdracht meegekregen, deze opdracht. Het is heel mooi om van de week eens te doen, of met je gezin, of als u alleen bent. Om de psalmen open te slaan met één vraag in uw achterhoofd. Wat zegt deze psalm over de naam van de Heer? En u zult met mij versteld staan hoe vaak zijn naam wordt bezongen inderdaad. Eén daarvan is 145 en wij zingen vers 1 en 7. blijf de Heeren ook thuis met ons verbonden. Ga heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heeren die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heeren Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen. Thank you.